Goedemorgen allemaal. Hoor je mij? Oké. Goedemorgen allemaal. Het is 9:15. We willen gaan beginnen. Goedemorgen allemaal. Wat ziet het hier geweldig uit, hè? Mooi versierd, allemaal mooie vrouwen. Geweldig dat jullie er zijn. Wat zeg je? Hoor je me nu wel? Ook niet. En nu? Oké, nou dan ga ik even opnieuw beginnen. Ik zei, wat ziet het hier mooi uit? Mooi versierd, allemaal mooie vrouwen. Welkom, we zijn blij dat je er bent. Welkom ook Marina, ben je even kwijt? Oh, hoi. je bent gisteren al gekomen hier naartoe, want je komt van ver. We zijn blij dat je er bent en we kijken uit naar wat je met ons wilt delen. Ik ben Karen Streefland en ik heet jullie namens de werkgroep van harte welkom. We hopen dat je je thuis zult voelen. Als interkerkelijke werkgroep willen we heel graag vrouwen in Oegstgeest met elkaar in gesprek brengen door het organiseren van ochtenden als deze. En daarbij is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond, overtuiging. En we zijn heel blij dat we hier welkom mogen zijn te gast in de Rehoboth-kerk. Mocht je nou de ochtend na willen luisteren, dan kan dat op de website van deze kerk. Ik weet niet of het komt doordat ik als 18-jarig meisje uit mijn geboortedorp ben weggegaan. Maar ik word altijd ontzettend blij als ik een bekende op straat tegenkom. En voorheen wacht ik altijd af of iemand mij begroette. En als dat dan niet gebeurde, dan voelde ik me niet gezien en dat vond ik niet fijn. Maar tegenwoordig doe ik het anders. En ik merk dat als ik de ander begroet, dat ik daarmee twee mensen plezier doe. Ik doe de ander plezier, maar vooral ook mezelf. Ik merk dat als dat gebeurt, dan heb ik een brede glimlach op mijn grijns echt op mijn gezicht. En dan kan mijn dag eigenlijk niet meer stuk. En daarom wil ik jullie vragen of jullie aan iedere vrouw die bij jou aan tafel zit, of je even wilt voorstellen, even een hand wilt geven, even echt contact met elkaar wilt maken. Want we willen ervoor zorgen dat iedereen zich vandaag gezien voelt. Dat zal ik dan ook even doen. Hoi, ik ben Karen. Leuk dat je er bent. Hoi, fijn dat je er bent. Hi, ik ben Karen. Welkom. Oh, sorry.
Met Dirk.
Hi, ik ben Karen. Mag ik jou ook even? Hi, ik ben Karen. goed. Jij komt later. Je komt later binnen. Heb je iedereen eventjes contact gemaakt?
Ik zal het nu doen.
Doe maar eventjes. Dan wacht ik daar nog even op. Nou, het is bijna een. Je merkt hoe blij we daar ook van worden. Hè? Je merkt, het is bijna een basisbehoefte. Je gezien voelen. Dat willen we. Okay, probeer het opnieuw. We worden daar helemaal blij. Gaat Peter zo? Wat is dit? Zo beter? Is dat positief? Oh, je kan minder goed horen. Oké, nou, we gaan kijken. Ja, dit is fijn. Ik moet even kijken hoe ik dat met mijn handen ga doen. Nou, het is bijna een basisbehoefte, hè? Jezelf gezien voelen. En dat willen we gewoon allemaal. Vandaag willen we met elkaar nadenken over oog hebben voor een ander. Als we weten dat we het zo nodig hebben, wat betekenen wij dan voor een ander? En hoe gaan wij met iemand om die anders denkt of doet? Hoe kan je het verschil maken? We hebben Marina uitgenodigd om over dit onderwerp een lezing te houden. Aansluitend zullen Els en Angelique het muzikaal intermezzo verzorgen, zodat we even tijd hebben om de boodschap van Marina om dat te laten doordringen en te laten kijken, te voelen wat het in ons aanraakt. Daarna gaan we met elkaar in gesprek naar aanleiding van 3 vragen die straks op de beamer worden getoond. En er zal dan ook koffie en thee verzorgd worden. Vervolgens zal Marina reageren op vragen die er leven onder jullie naar aanleiding van de lezing of het gesprek dat jullie met elkaar hebben gehad. En tot slot zullen we collecteren om een financiële bijdrage te vragen voor het organiseren van deze ochtenden. Daar zal ik straks wat meer over vertellen. Maar wat ik in ieder geval ook kan verklappen is dat dit jaar de bloemetjes die op tafel staan in de kleine vaasjes, dat die te koop zijn. Leuk, hè? Te koop. Die zijn te koop. Ja. Marina, mag ik je uitnodigen? We hebben afgesproken dat ik je niet zal, dat je jezelf zal introduceren, maar ik wil wel heel graag nog even delen wat ons aansprak als werkgroep op jouw website. Want daarop staat, je daagt graag vrouwen uit om uit hun vertrouwde bubbel te komen, om verbinding te zoeken met vrouwen om hen heen. En dat wensen wij Oeksgeest heel erg toe. En we zijn enorm benieuwd naar hoe jij ons uit zult dagen.
Ik ook. Ik ga het proberen. Is dit duidelijk? Nee, ook niet, hè? Ben ik verstaanbaar voor iedereen? Dan ga ik deze ergens in mijn zak stoppen. Ja, goedemorgen Oeksgeest. Het is heel bijzonder voor mij om hier te staan. Ik kom inderdaad uit, een beetje uit het noorden, uit Marle. Nou, wie er ooit van gehoord heeft, mag zijn vinger opsteken. Marle. Ja, kijk. Ja, een paar mensen. Nou, het is tussen Zwolle en Deventer aan de IJsseldijk. En ik woon daar al 25 jaar. En we hebben een melkveehouderij. Dus eigenlijk zou ik mezelf boerin mogen noemen, maar ik doe gewoon niets op de boerderij. Dus ik ben de naam niet. Ja. Niet goed verstaanbaar. Rustig praten. Dan heeft, want het geluid komt ook vandaar, hè? Uit de boksen. Moet ik hem toch vasthouden? Dat... Maar als ik dan die kant op praat, hoor je niet. Ja. Zal ik hem dan vasthouden, voor alle duidelijkheid? Ja, goed. Ik heb mijn handen verder toch niet zoveel nodig. Anders ga ik met twee handen staan. Dus, nou, een melkveehouderij, boerin in Marle, kan ik zeggen. Maar we hebben zelf 4 kinderen. En onze tweede is met een open rugje geboren. Met een spina bifida. En zij kwam op het speciaal onderwijs terecht. En daar kwamen ze met kinderen in een klas die ja, gewoon tegen de muren aanvliegen in Zwolle, in de stad waar ze woonden. En dat zeiden, wij hebben ruimte. En voor heel veel kinderen met een beperking is ruimte ja, het grote ding waar ze behoefte aan hebben. Dus toen zijn we begonnen met jeugdzorgopvang. Logeeropvang voor kinderen met, nou, meestal met jongens met ADHD of een beperking uit het autistisch spectrum. En dat doen we nu ruim 10 jaar. Toen ik hier kwam, of uitgenodigd werd, dacht ik van oeh. Dan ga ik naar de grote stad. Nou is Oegstgeest nog niet zo'n stad. Dus ik zit gewoon in een dorp hier. Maar wel tegen de steden aan. En hoe gaan mensen hier met elkaar om? En dan dat thema oog voor elkaar. Ja, bij ons, ik kom uit een dorp met, volgens mij hebben we 72 inwoners. En die ken ik allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat ik met iedereen dagelijks omga. En er kan zomaar iets gebeuren in zo'n dorp. Er zou iemand bij wijze van spreken 4 dagen dood in zijn huis kunnen liggen. Zonder dat ik het weet. We kunnen niet allemaal voor iedereen zorgen. Niet voor iedereen oog hebben. Maar ken je je buurvrouw? Ken je degene die je tegenkomt als je hond uitlaat? Dat zijn van die vragen... waar we ons wel mee bezig kunnen houden. En ik denk, ik zal vaker terugkomen ook op de zorgboerderij. Omdat wij, voordat ik ging trouwen, werkte ik in de reiswereld. En ik ging de hele wereld over. En toen dacht ik van, nu ga ik trouwen met een boer. En ik begraaf me op die boerderij tot mijn 65ste. Dus ik ben gauw met een vriendin nog 6 weken met een rugzak op naar Indonesië gegaan. Van nu kan ik nog weg. Maar mijn hart is zo, ik hou zo van avontuur en van andere culturen. En ik had echt het idee van, dit is wel de plek waar ik nu terecht kom, maar hoe ga ik dat doen? Het was al toen we nog geen jaar getrouwd waren, kwam er een verzoek om mensen in huis te nemen uit Bosnië. De Bosnische vluchtelingen. Dat was in de jaren 90 een hele stroom. Toen hebben wij, als net getrouwde, hebben een Bosnisch gezin in huis gehad. En ik denk dat was zo. Ik leerde hun een beetje de Nederlandse taal. En zij leerden mij hun streekgerechten. En ik denk dat God heeft dat eigenlijk altijd wel gezien dat ik die behoefte had aan dit soort dingen. Maar daarvoor hoefde ik niet eens weg. Ik hoefde niet mijn eigen... ik kon gewoon op die boerderij daar zijn. Nou, wat heeft het nou allemaal te maken met oog voor elkaar? En jullie zijn niet gekomen om mijn verhaal over de zorgboerderij te horen. Ik ga dan ook een heel ander verhaal vertellen. En daarvoor heb ik een Bijbel meegenomen. En het verhaal van Rut ga ik met jullie doornemen. En ik zoek hem erbij op. Heb ik mijn leesbril voor nodig? Maar eerst even, die Bijbel, pak het kleedje er al bij. Een stukje van wat er aan het verhaal vooraf gaat. De Bijbel is een verhaal van God met mensen. God die mensen maakt. Nou, vanaf het eerste begin ging het fout. God heeft zich steeds gezocht naar mensen om mee om te gaan, om mee op te trekken. Hij heeft een volk uitgekozen. En voor dat volk een land uitgekozen. En via heel veel omzwervingen zijn ze in dat land terechtgekomen. En dit verhaal speelt zich af het verhaal van Rut. In de tijd dat het volk van God in Kanaan kwam, het huidige Israël. Dat is het, was het beloofde land. God had het aan zijn volk beloofd. En hij zei, als jullie daar wonen en als jullie naar mij luisteren, dan, dan zegen ik jullie. Dan is dat een land wat overvloeit van melk en honing. Nou, hè, melk, koeien in de wei, honing, koek bij de koffie. Geweldig, een land ja, waar het goed is. En dan ga ik lezen uit het verhaal van Rut. In die tijd dat de rechters Israël bestuurden, kwam er hongersnood in het land. En daarom vertrok een zekere Elimelech uit Bethlehem, dat in de streek Efrata in Juda ligt, naar het buitenland, naar de hoogvlakte van Moab. Daar bleef hij een tijd lang wonen met zijn vrouw Naomi en hun twee dochters, Machlon en Kiljon. Toen Elimelech stierf, bleef zijn vrouw alleen achter met haar twee zonen. Beide zonen trouwden met meisjes uit Moab. Het ene meisje heette Orpa, het andere Rut. Ze woonden er ongeveer 10 jaar, toen ook Machlon en Kiljon stierven. Naomi bleef helemaal alleen achter. Behalve haar man had ze nu ook haar kinderen verloren. Zo'n stukje van een verhaal. En er is zo ontzettend veel in gebeurd. Hey, eerst al, wat ik zei, dat was het land. Wat beloofd was als een land van melk en honing, een land van overvloed. En ze wonen in Bethlehem, dat betekent broodhuis. En dan lees je zo even tussen neus en lippen door, er was hongersnood. En denk, hoe is dat mogelijk, hè? Hoe is dat allemaal gegaan? Nou, dit verhaal geeft daar geen antwoord op. Maar zegt alleen dat Elimelech en zijn vrouw Naomi besloten om weg te gaan. En dan zie ik dat zo voor me. Dat is vast niet van het een op het andere moment zo gebeurd. Hey, hoeveel avonden zullen ze aan de keukentafel hebben gezeten? Van, moeten we wel of moeten we niet? En wat doen we onze kinderen aan als we hier blijven? Of wat doen we ze aan als we weggaan? En ik denk de laatste jaren zijn wij in Nederland ook overspoeld door vluchtelingen. Mensen die gekozen hebben van het is... Waar we zijn is het zo slecht. We moeten weg. Het is overal beter dan hier. En ik denk, als je je kinderen geen eten meer kunt geven. Als je ziet dat ze geen toekomst hebben. Ja, dan maak je die keuze. En wij zeggen zo gauw van, ach, hè, economisch vluchtelingen. Nou, Naomi en Elimelech, ik denk, waren economisch vluchtelingen. In hun land ging het slecht. Ze zoeken een land waar het beter is. En of ze daar goed aan hebben gedaan, dat wordt ook niet genoemd. Dat weten we niet. In ieder geval gaan ze op pad. En ze nemen alles mee wat ze hebben. En ze gaan naar een ver land. Of naar een buurland, maar het is een verre reis. Ze komen daar in Moab. Het is ook al bijzonder voor wie een beetje, wie daar ooit over nagedacht heeft. In de wetten van de Heere God, die hij geeft aan zijn volk, zegt hij al, Moab, dat is een vijandig volk, daar moet je niet mee inlaten. Maar ze gaan daar naartoe en ze worden daar, nou, we lezen niet dat ze daar vervolgd worden, dat iemand een strobreed in de weg legt. Sterker nog, die jongens trouwen daar en ze bouwen een leven op. Maar in het hele korte stukje wat ik net voorlas, was het ook al, werd gezegd dat haar man stierf. En nou, dat is, voor wie het zelf meegemaakt heeft, zal dit... Die weet gewoon wat het is. Maar ik weet het niet wat het is om zonder partner verder te gaan. Maar in die tijd betekent het helemaal gewoon geen bescherming, geen inkomen. Wie moet er voor je zorgen? Vogelvrij verklaard bijna, als je geen man hebt. En dan denk ik voor ons ook wel van hoe gaan wij om met elkaar als iemand een groot verlies heeft geleden. Want even later ook haar zonen sterven. Dan denk je, hoe kan het? Mensen die al zoveel meegemaakt hebben. Ik heb zelf iemand in mijn omgeving, een vrouw, die er alleen voor staat met de opvoeding van haar kinderen. Haar man is, ze heeft een ontzettend traumatisch huwelijk achter de rug, waarin zij zelf en haar kinderen gemanipuleerd en gemolesteerd werden. Haar man is in de TBS-kliniek opgenomen. De oudste dochter heeft een vorm van autisme, heeft het heel zwaar gehad. De jongste zoon is autistisch. En zij zelf heeft uitgezaaide borstkanker. Ik van, hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat het bij... Het is niet eerlijk. Het leven is gewoon ook niet eerlijk. En ik ken bijna niemand van jullie. En ik weet niet wat het leven jullie tot nu toe gebracht heeft. Maar als we kijken naar elkaar, dan weten we, het is niet zo van de een, nou die heeft dit gehad. Dan zal het volgende wel voorbij gaan. Het kan zo allemaal bij één persoon terechtkomen. En het kan ook heel erg lastig zijn om dan met zo iemand om te gaan. Ik weet niet, herkennen jullie dat? Als iemand het heel... dat je denkt, ik weet niet wat ik zeggen moet. Ieder woord wat ik zeggen wil, schiet gewoon tekort. Maar hoe pijnlijk is het als je zelf in zo'n situatie zit en mensen gaan je vermijden? Het is wel logisch, maar het doet zoveel pijn. Het is, ja. Maar mensen vinden het zo moeilijk vanuit zichzelf om iets te zeggen, om naar je toe te komen, dat ze denken van, ik vind het heel erg voor je, maar ik weet niet hoe ik beginnen moet. En dan gewoon voorbij lopen. Toen wij een jaar getrouwd waren, of anderhalf jaar getrouwd, ons oudste zoontje was 9 maanden. En hij is verdronken in zijn badje. Dat moment dat ik weer aan het werk ging en dat mensen langskwamen en ontzettend schrokken als ze mij zagen en heel gauw wegliepen. Ik denk, ik snap het wel. Dan wil je niet zomaar. Je wordt geconfronteerd met iets wat heel groot is. En je kunt daar niet meteen iets mee. Maar ik weet nu ook wel hoe ontzettend belangrijk het is dat mensen toch even iets laten weten. Of gewoon even je aanraken. Van joh, ik weet het, ik hoef niks te zeggen, maar ik weet ervan. En we, in die tijd zijn we gewoon ook, ben je eigenlijk vrienden kwijtgeraakt. Die niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. En nog steeds familieleden die het zo moeilijk vinden, waar het zelf nog zo hoog zit, dat ze er niet over kunnen praten. En zo zal het voor veel mensen iets van herkenning zijn. Maar dat ik ook weet, gewoon een kaartje sturen helpt al zoveel. Even laten weten van, ik heb het gehoord, we vinden het erg. Er was een dominee bij ons die de rouwdienst ging leiden. Die had hele verhalen en hele theorieën. En er was een andere dominee en die kwam en die ging naast ons zitten en die sloeg een arm om ons heen. Wie denk je, waar hebben we het meest aan gehad? Dat is gewoon, hoe kijken we, hoe gaan we met elkaar om? Dat is één stukje wat er in dit verhaal, wat er in zo'n klein stukje verhaal eigenlijk naar voren komt. Maar er zit veel meer, want gelukkig houdt het verhaal hier niet op. Dat is het eerste stukje van een verhaal van een aantal hoofdstukken. Het gaat verder. Want na de jaren, als de zonen getrouwd zijn, of de zonen overleden zijn ook, dan besluit Naomi, deze vrouw, die alleen over is, om terug te gaan naar Bethlehem. En ze heeft daar verschillende redenen voor. Ze heeft gehoord dat de hongersnood over is. Dus daar zal het beter zijn. Ze weet dat er in haar eigen land, dat daar sociale regels zijn. Er zijn geen sociale voorzieningen zoals wij ze kennen. En er is geen asielbeleid en er is van alles niet. Maar er zijn wel regels voor vreemdelingen en voor weduwen en voor wezen. Dus ze weet dat er daar voor haar gezorgd zal worden. En er zit nog een stukje wat ze weet. In het land Kanaan, dat beloofde land. Als je daar een keer grond hebt, dan blijft dat jouw eigendom. Dus ze had genoeg redenen om terug te gaan. En dat zegt ze ook tegen haar schoondochters. Van ik moet terug. Blijven jullie hier, want dit is jullie Dit is jullie geboorteland. Hier hebben jullie kans om opnieuw te trouwen. Ik ga terug, want voor mij is hier niets meer. Nou, voor degenen die het verhaal kennen, dan komt er een moment dat die twee schoondochters, de een heet Orpa, de ander heet Rut, dat ze afscheid gaan nemen. En beide zeggen van nee, we gaan mee. En dan het volgende moment dat ze zegt van nee, maar hier moeten jullie teruggaan. En de een gaat onder tranen terug. Orpa kiest ervoor, blijft in haar eigen land. Ik denk, daar heeft ze het volste recht toe. Hè? Ik snap dat helemaal. Je weet wat je hebt. Maar ook zij was weduwe. Dus ook voor haar was het heel erg moeilijk. Ook in haar eigen land. Maar misschien had ze familie die voor haar zorgde. Misschien had ze wel iemand op het oog met wie ze weer kon trouwen. Dat vertelt het verhaal niet. Maar dat kunnen wij, ja, kunnen wij er wel gaan invullen. Maar ik weet van mezelf dat je dan het verhaal gaat verder met Rut, die kiest om met haar schoonmoeder mee te gaan. Maar dat Orpa eigenlijk de afhaker is. Die hoor je niet meer, hè? Die komt niet meer terug in het verhaal. En dat wij ook soms zo veroordelend al kunnen zijn naar mensen die ergens achterblijven, die niet het hele verhaal meemaken. Wat voor reden ze daar ook voor kunnen hebben om te zeggen van joh, ik ga niet verder mee, ik blijf hier. En ik merk dat bij mezelf ook, toen ik dit voorbereidde, ik dacht van ja, voor wie heb ik oog? Voor heel veel mensen, maar niet altijd voor degene die achterblijft. Ik ben ook iemand die graag in volle vaart doorgaat. Maar soms hebben mensen reden om achter te blijven, om niet mee te gaan. Soms is het angst voor het onbekende. Maar het kan, er kunnen allerlei redenen voor zijn. En hoe gaan we met zo iemand om? Ben je nog bereid om daarin te investeren? Of ga je zelf verder? Nou, Rut gaat verder. En dat is eigenlijk, vind ik, bijzonder. Dat ze met haar schoonmoeder meegaat naar een vreemd land. Want nu zijn de rollen omgekeerd. Hè? Nu is Rut de vluchteling of de vreemdeling in het land. Zij is de buitenlandse die terugkomt. Of die komt in een nieuw land. En zij kiest daar heel bewust voor. En in het verhaal komt Naomi, deze vrouw, nou is nog heel weinig over gezegd. Komt niet zo heel veel. Ik denk wel eens van, nou, ze is ook een beetje bitter soms. En een beetje, niet heel positief. Maar ik denk dat zij ontzettend positief is geweest naar haar schoondochters. Ze is een lieve schoonmoeder geweest. Want anders zou Rut niet gekozen hebben om met haar mee te gaan. Daar moet, zij moet echt van haar schoondochters gehouden hebben. Ze moet ze verteld hebben over dat land waar ze vandaan kwam. Ik denk ook met heel veel liefde. Want deze Rut kiest om met haar mee te gaan. Want ze zegt, ik wil het land waar jij heen gaat, wil ik. Daar wil ik wonen. En de God die je dient, die wil ik dienen. Dus daar heeft ze ook een heleboel van gehoord. Dat lezen we allemaal niet in het verhaal. Hoeveel Naomi daarover verteld heeft. Maar ik denk, deze vrouw, deze Rut, moet toch een stukje jaloezie hebben gehad van, op een positieve manier, van daar wil ik bij horen, daar wil ik ook deel van uitmaken. Dus zij laat de veiligheid van haar eigen land achter en gaat met Naomi mee. En dan komen ze weer terug in Bethlehem. En in Bethlehem zijn de vrouwen uit het dorp die Naomi nog kennen van vroeger. En die tegen elkaar zeggen van, hè, is dat Naomi? Hè, deze grijze vrouw, jonge, hè, die, dan weet je niet of het negatief of positief. Maar als ik ons als vrouwen een beetje ken, dan zullen er ook wel geweest van, nou, die ziet er ook niet meer uit. Of ik weet het niet hoe ze dat gezegd hebben, maar er is vast over gesproken. En Naomi zegt ook, nou noem mij maar Mara, noem mij maar bitter. Want ik heb niet zoveel moois meegemaakt. En ik ben weggegaan en ik kom helemaal leeg terug. Ik heb niemand meer. En denk ik, Rut is erbij. Die heeft gekozen om alles op te geven, om met haar schoonmoeder mee te gaan. En dan krijg je te horen, ik heb niemand meer. Kennen jullie ook dat soort type mensen? Iedereen, hè? En misschien ben je zelf ook zo iemand en hou je jezelf, dat je denkt van, oh, soms verlies ik helemaal uit het oog wat ik zelf heb. En zie ik alleen wat ik niet heb. En voel ik me helemaal zielig ten opzichte van een ander. Want die bij een ander lijkt alles voor de wind te gaan. En bij mij zit het allemaal tegen. En zo ja, kun je jezelf nou, zielig gaan voelen. Minderwaardigheidscomplexen aanpraten. Maar er zijn ook degenen die in de moeilijke omstandigheden hun rug recht kunnen houden. En verder gaan. En we zien dat gebeuren in dit verhaal. Want Rut, haar schoondochter, neemt initiatief. Als ze terugkomen in dat land, in Bethlehem, is het net de tijd van de gerstenoogst. Nou, in Israël zijn 2 oogsten per jaar. Ze komen een beetje in het voorjaar aan. En een van die mooie regels in dat land is dat de maaiers opdracht krijgen om van je mag alles afmaaien. En alles mag opgeraapt worden, maar je moet gewoon een deel laten liggen. He, wat uit je handen valt, moet je niet weer nog een keer gaan oppakken. Want laat dat maar liggen voor de weduwen en voor de vreemdelingen en de wezen. Dus die sociale regel was er. En Rut weet daarvan. En misschien heeft haar man er vroeger al van verteld. Misschien haar schoonmoeder, maar ze heeft het in haar oren geknoopt. Van dit is onze kans. En ze gaat dat doen. Ze gaat die aren oprapen achter de maaiers aan. En dat valt ook op. Ze wordt gezien. Nou, natuurlijk, ik weet niet hoe groot het dorp was. Maar iedereen weet dat zij die vreemdelinge is. Hè, die met haar schoonmoeder meegekomen is. Maar het toeval wil dat ze op het land komt van ene Boas. En deze man heeft ook al wat inlichtingen ingewonnen. En die is ontzettend vriendelijk voor haar. Hij zegt van, joh, blijf maar op mijn land. Want als je bij iemand anders komt, ja, het kan ook dat ze je lastig vallen. Als je als jonge vrouw, ik weet niet hoe jong ze was, maar het was in ieder geval nog geen oude vrouw. Als je op het land komt, ja, je kunt ook lastig gevallen worden. Dus deze Boas heeft haar op het oog. Hij is gewoon vriendelijk voor haar. En hij zegt, nou, als je wat wil drinken, kom maar bij ons. Als je wil eten, ga maar bij mijn maaiers zitten, bij mijn arbeiders. Dus Rut komt helemaal enthousiast terug met een heleboel gerst. En ze vertelt het aan haar schoonmoeder. En ze mag daar dus elke dag gaan aren rapen. En zo kunnen ze, ja, zo hebben ze genoeg om te leven. En dan opeens zie je dat Naomi, die eigenlijk zo bitter en verslagen terugkwam, dat ze weer op gaat leven. Dat ze weer initiatief gaat nemen. En ze zegt tegen Rut, tegen haar schoondochter, van joh, nu heb ik een plan. Nou moet je, als het avond is, aan het eind van de oogsttijd was het, dan moet je naar die dorpsvloer gaan. En als Boas daar gaat slapen, moet je aan zijn voeteneind gaan liggen. En dan zal hij wel verder regelen. En ik denk, het is zo bijzonder dat Rut haar schoonmoeder hierin volgt. Nou, iedereen heeft zijn verhalen over zijn schoonmoeder. Ik weet niet hoe jullie de adviezen van je schoonmoeder altijd opgevolgd hebben of opvolgen. Sommigen hebben een hele wijze schoonmoeder. Sommigen misschien wat minder, ik weet het niet. Maar zij vertrouwt op het advies van haar schoonmoeder. En ik denk dat ze ook genoeg heeft, vertrouwen heeft in deze Boas om het ook te doen. En ze gaat daar naartoe 's avonds. En Boas, als hij gegeten en gedronken heeft en klaar is met werk en in zijn bed stapt, dan merkt hij dat daar een vrouw aan zijn voeteneind ligt. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. En dan is het ook heel bijzonder hoe integer hij daarmee omgaat. En want eigenlijk biedt ze zichzelf aan. En hij zegt van laat niemand weten dat je hier geweest bent, maar ik zal zorgen dat het goed komt. Hij snapt wat de bedoeling is.
En wij, ja, ik snap dat niet altijd meteen als ik, toen ik dat verhaal las. Maar zij zoekt bescherming en beschutting. En hij snapt dat en hij gaat dat geven. En ook op dit punt, hè, want iemand die zichzelf aanbiedt. En hoe je daarmee om kunt gaan. Ik denk in een stukje integriteit. We hebben ook te maken met zoveel wat er op het gebied van seksualiteit op ons afkomt. Aan beelden en aan ideeën en aan hoe het nu allemaal, hoe we er nu tegenaan kijken en hoe het vroeger was. We hebben te maken met mensen die anders geaard zijn. En ik weet niet of jullie daar ook, ik denk dat iedereen die mensen kent in zijn eigen omgeving. En ik weet ook dat er ontzettend veel stigma's zijn. En dat mensen het soms moeilijk vinden om te gaan met iemand die anders geaard is. En wij kregen op onze zorgboerderij op een gegeven moment een meisje van een jaar of 16 was ze toen. Op haar 18e kwam ze uit de kast. Toen heeft ze ook tegen de ouders gezegd van, ik ben lesbienne en ik val op vrouwen. Maar een half jaar later zei ze van, maar ik ben helemaal geen vrouw die op vrouwen valt. Ik ben de man. En dat was voor haar ouders eigenlijk nog veel schokkender. En die konden het ook niet hanteren. Die hadden, de vader was zelf al in therapie. En moeder moest ook voor de rest van het gezin zorgen. En zij wilde naar de genderpoli en ze wilde daarin verder in dat traject. Toen ben ik met haar mee geweest daar naartoe. En dat is niet omdat ik denk van, ik sta er helemaal achter dat zij man gaat worden. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe zij zich voelt. Ik zie alleen dat ze diep ongelukkig is. En ze heeft iemand nodig die naast haar staat. Maar ik heb daar gezeten, je kijkt ook je ogen uit. En ik praat met moeders. Hè, die zeiden van, een zoon was bezig, ook in een traject. En zegt, hij wil gewoon rokjes aan. Hè? En terwijl het een kerel is van bijna 1,90 meter. En een schoenmaat 46. En dan wil hij pumps hebben. Maar dan denk ik, je hoort dan zoveel pijn in zo'n verhaal. En dan denk je, voor zo'n man die vrouw wil zijn, hoeveel pijn zit erachter? En wij zijn zo gauw geneigd om, als we het zien, je schiet soms ook gewoon in de lach. Maar ik denk, het vraagt van ons ook, hoe sta je naast deze mensen? Je hoeft het niet altijd met iemand eens te zijn om naast iemand te kunnen staan. En om, om te laten weten van, ik zie je. Ook al ben je zelf gewoon verscheurd van binnen. En al weet je niet hoe. Maar het meisje is nu gaat ze als Chris door het leven. Maar ik vind het nog lastig om hij te zeggen. Omdat je iemand kent als zij. Dus als we het met elkaar over hebben. Dan alleen mijn jongste dochter is heel consequent. Die heeft het over Chris en over hij. Ik denk dat is het allermakkelijkst. Maar Chris is nog geen hij. En wil dat ook eigenlijk helemaal niet. En is nu woont in een woonvorm. Waar hij geaccepteerd wordt als jongen. Maar hij heeft ook een hele tijd op psychiatrie gezeten. Dus ook vanuit de VU zeggen ze, we gaan niet verder met een traject als je niet stabiel bent. En Chris heeft ook een vorm van autisme. Is heel erg met ups en downs. En zal waarschijnlijk nooit stabiel genoeg zijn om een hormoontraject in te gaan. Of om zijn lichaam te laten ombouwen. En wil dat eigenlijk ook niet. Maar ik denk, iemand die zo moeilijk in elkaar zit. Om daar naast te kunnen staan. En ik denk wel eens, voor ons is het, wij vangen deze kinderen, jongeren op in het weekend. En op zondagavond zwaai ik ze uit. Maar voor ouders is het altijd, hè. En wij maken vaak de mooie dingen mee. Van die jongeren die zich net even in een weekendje gewoon vrij voelen. Maar op maandagochtend moeten ze weer naar school. Dan moeten ze weer in het stramien. En dan komt het erop aan. Nou, heel even nog een klein uitstapje over die zorg. Klagen ouders dat andere mensen zeggen van joh, breng je kind maar een weekje bij mij. He, dan zal je zien hoe die opknapt. Dat ouders, je hebt een kind met veel problemen en je krijgt dan ook nog zelf het stempel van het zal wel aan jou liggen. En hoe makkelijk oordelen we over anderen? En we hebben ook kinderen waarvan ik weet van een deel van een groot deel van het probleem ligt bij de ouders. Een vader die alcoholverslaafd is. En een moeder die zwak begaafd is. En dan een jongetje die ontzettend in de problemen zit. En die gewoon mijn benen kapot schopt als ik hem uit de auto wil halen. En denk ik, ja, daar zit een probleem bij de ouders. Maar dat zijn wel de enige mensen op de wereld die ook echt van hem houden. Ook al kunnen ze hem niet opvoeden. Ook daarin zijn zoveel dilemma's. Ik wijk te veel uit. Dit is echt wat ik denk van, daar komen zoveel dingen in. Hoe we naar elkaar kijken, hoe makkelijk we beoordelen. En heb je daarin ook echt oog voor een ander die het moeilijk heeft met zijn gezin, met kinderen, met het opvoeden? En of heb je, als het bij jezelf prima gegaan is of gaat, denk je van, ach joh, doe niet zo moeilijk of breng ze maar even bij mij. Ook daarin, denk ik, moeten we met ogen, ik vind dat zo'n mooi plaatje, hè? Van met ogen vol liefde naar een ander kijken. Nou, en ik preek echt voor mezelf ook hier, hoor. Het is niet, ik herken deze dingen zo in mijn eigen leven. Dus daarom ben ik wel blij om dit verhaal ook weer te mogen vertellen. Even kijken waar het verhaal verder gaat. Ze komt terug in de oogsttijd. En ze gaat dus bij deze Boas aan zijn voeten liggen. En daar kwam het hele verhaal vandaan. En de volgende dag wordt er dus ook iets geregeld. Ze gaat naar huis en ze krijgt nog een heleboel extra gerst en graan mee. En Naomi die leeft helemaal op. Want nu gaat het gebeuren. En dat gaat ook gebeuren. Nou, een van de andere regels in Israël is het zwagerhuwelijk. En daar wordt nu een beroep op gedaan. En dat betekent, Naomi was alleen komen te staan. Haar man ze heeft geen nageslacht. En haar jongens zijn overleden. Niemand kan op de naam van haar man nog dat land kopen. En dat land wat eigendom van haar was, ja, dat moet wel nageslacht hebben. Anders kan daar niemand wonen, kan niemand het in eigendom nemen. En deze Boas is een verwant, is een familielid. Maar hij zegt, er is nog een ander familielid. En die staat eigenlijk nog dichterbij. Dus die moeten we eerst vragen. En het is heel grappig dat die andere familielid in de Bijbel, in de oudere vertalingen, wordt die gewoon dingers genoemd. Heeft geen naam. Of mister, meneer, zus en zo. Deze dingers, die heeft geen, die zegt van oké, dat land, dat past me wel. Ik ga akkoord, ik koop dat land. Maar dan hoort hij dat ook daar de vrouw bij hoort. En dus dat die vrouw had hij misschien nog niet zo'n probleem mee. Maar dat als zij kinderen krijgt, dat het land dus voor haar kinderen is. En dan zegt hij weer nee, dat gaat ten koste van mijn eigen gezin. En ten koste van mijn eigen inkomsten. Dus hij zegt nee, dan doe ik het niet. En dat is ook weer een rol in dit verhaal. Een type die even langskomt. Maar waar we onszelf ook in kunnen herkennen. Want ben je alleen bereid om een stapje te doen als je er zelf beter van wordt? Of ben je bereid om een stap verder te gaan, ook als het niet direct voor eigen gewin is, wil je dan alsnog. En dat kan op heel veel terreinen zijn. Maar de vraag die je jezelf kunt stellen bij als je keuzes maakt, van is het alleen voor mezelf? Word ik hier beter van? Wordt mijn gezin hier beter van? Of mijn familie? Of doe ik hiermee echt iets voor een ander? En Boas doet dat dus wel. Hij komt in het hele verhaal als een man naar voren die zowel vriendelijk is als integer als verantwoordelijk. En hij kiest voor de aankoop van het land. En hij kiest daarbij ook voor Rut als vrouw. Waarschijnlijk had hij al een vrouw en kinderen, dat wordt niet genoemd. Maar die kans is heel groot. Dat was vroeger dacht ik van, dit is echt de romance, hè? Boas die op het veld staat en die wacht tot, en die een mooie vrouw ziet en denkt van, maar dit is liefde op het eerste gezicht en ze gaan trouwen en ze leven nog lang en gelukkig. Maar waarschijnlijk is het toch een beetje anders gegaan. Maar wel liefde en trouw zijn ook niet altijd alleen maar verbonden aan verliefdheid en liefde op het eerste gezicht. Het kan ook dat je in een relatie bent en dat je denkt, die verliefdheid is al lang over. Maar we hebben wel voor elkaar gekozen. En ik wil trouw zijn, hè, zolang het kan. Ik denk dat ook in dit verhaal zit. Die keuze voor trouw en voor het omzien naar elkaar en niet alleen voor je het beste voor jezelf eruit halen. En dan zie je dat er toch heel veel goeds uit voortkomt. Want ze gaan dus trouwen en er wordt een zoon geboren. En deze zoon krijgt de naam Obed. Dan het mooie is dat er in het dorp, dat dan in één keer die vrouwen, ik wil het even voorlezen, ik zoek het even op. Toen zeiden de vrouwen, dus de vrouwen uit het dorp, tegen Naomi, dank aan de Heer, hij heeft u nu toch een erfgenaam gegeven die in heel Israël beroemd zal zijn. Die zal u weer vrolijk maken en voor u zorgen, op uw oude dag. Uw schoondochter, die zoveel om u geeft, heeft hem ter wereld gebracht en zij betekent meer voor u dan 7 zonen. En Naomi nam het kind op haar schoot en verzorgde het vanaf die dag. En de buurvrouwen zeiden toen, Naomi heeft een zoon gekregen. En die rol van die buurvrouwen, die vrouwen in het dorp, die misschien wat sceptisch waren toen ze weer terugkwam. Van kijk, daar heb je Naomi weer. Die gewoon zo blij zijn voor haar geluk. Die zegt van, dank de Heer, want ze heeft Naomi heeft een zoon gekregen. Het is wel de zoon van Rut, maar ze zien voor haar van die vervulling van van die belofte. En dat de grond zal voor haar en haar nageslacht blijven. En Naomi is zo gelukkig hierdoor. Maar die vrouwen uit het dorp spelen daar gewoon ook zo'n rol in. Die hadden ook tegen elkaar kunnen zeggen van, onze Boas, wat moet hij met zo'n buitenlandse? En had hij hier niet wat kunnen vinden? Of wat kan er allemaal aan roddels door het dorp gaan als er zoiets gebeurt? Maar ze zijn gewoon alleen maar heel erg blij. En dat is een van de dingen die we ook kunnen doen, waar we ook voor kunnen kiezen. Ook al gaat het niet altijd zoals wij dat zouden willen. Maar dat we kunnen kiezen om blij te zijn voor een ander. Hè? In plaats van afgunstig, gewoon gelukkig zijn voor het geluk van een ander. Nou kun je je afvragen in het hele verhaal waar God dan is. Ik denk als je midden in zo'n verhaal zit, misschien ook in je eigen leven, dat je denkt van, waar is God in? Ja, in mijn leven. Er gebeurt zoveel. En ziet hij dat dan niet? Waar was God toen haar man stierf? Waar was God toen haar zonen stierven. Was die daarbij? Was hij er? Ja, waarom moesten ze al weg? Waarom was er hongersnood? We hebben vaak ook heel veel van die waarom vragen. En dat mag ook. Want het is niet allemaal helder waarom dingen gebeuren. Maar ik denk aan het eind van het verhaal zie je toch, eigenlijk met terugwerkende kracht, dat God er al die tijd wel bij is geweest. Hij geeft ons ook onze eigen keuzes. Je mag kijken of het goed was dat ze weggingen uit Bethlehem, ja of nee. Dat wordt niet genoemd. Misschien was het, als ze in Bethlehem gebleven waren, beter gegaan. Dat weten we ook niet. Maar God geeft ons keuzes, geeft hen keuzes en gaat mee. En een tijdje geleden keek ik op Google Earth. Dan kun je echt zo inzoomen op je eigen straat. Ik weet niet of jullie het wel eens gedaan hebben. Het is heel bijzonder. Dan zie je zo je eigen auto voor de deur staan. Zo dichtbij. En toen dacht ik van, zo is het eigenlijk. Zo is eigenlijk God, hoe hij. Aan de ene kant, hij is groot genoeg om de wereld als een knikker gewoon tussen de vingers te houden. En aan de andere kant, soms zoomt hij zo helemaal in, dat hij bij jou in huis kijkt en bij jou kijkt in jouw leven. En zo, of ik zeg wel soms, maar ik ben ervan overtuigd dat God altijd inzoomt op iedereen van ons. En dat hij precies weet wat er in je leven speelt. En waarom hij niet altijd ingrijpt en meteen iets doet, dat weet ik niet. Ik denk ook niet dat we dat ooit zullen weten. Want ik denk dat de God van deze Bijbel, dat hij in staat is om ons te beschermen voor alles. Het gebeurt alleen niet altijd. En ik zie wel van hoe helpt God, hoe redt God en hoe is God betrokken? Meestal door mensen op je weg te sturen. En meestal door een ander die een poosje met je oploopt. En die juist in die situatie jou begrijpt en kan helpen. Misschien is dat in een andere fase van je leven weer iemand anders. Maar ik denk dat dat de manier is hoe God zijn oog op ons laat. Ja, zijn oog op ons houdt. Het oog van, ik zie het, maar zie dan ook wie ik op je weg stuur. En andersom, voor ons ook, voor wie kunnen wij iets betekenen? Wie komt er op ons pad? Voor wie kan ik een stapje verder gaan? En als ik dan terugkom op dit verhaal, dan zijn er heel veel rollen voorbij gekomen. Heel veel verschillende types. En misschien heb je je herkend in iemand. En misschien denk je, zo zou ik willen zijn. Maar we hebben gewoon een keuze. Wil ik zijn als een, misschien ben ik een orpa. Dat ik denk van, ik ben te bang voor het onbekende. Ik kies voor zekerheid. Dat hoeft niet fout te zijn. Kijk wat jouw plek is. En op de plek waar je blijft, voor wie kun je dan iets betekenen? En als je een Rut bent en vol vuur nieuwe uitdagingen aangaat, dan is het ook voor wie, wie is belangrijk in mijn leven of voor wie ben ik belangrijk? Je hebt we zijn niet allemaal een Rut die een hoofdrol spelen in zo'n verhaal. We zijn niet allemaal een Boas, maar we spelen allemaal de hoofdrol in ons eigen leven. In je eigen leven ben jij degene die de hoofdrol speelt. En in het grote geheel hebben we allemaal een klein rolletje. Maar dan kunnen we wel kiezen welke rol dat kan zijn. Dus stel jezelf de vraag van wie. Wie wil ik zijn en wie kan ik zijn? Dat is waar ik mee af wil sluiten.
Dankjewel. Ik ben je naam kwijt. Angelique en Els, dankjewel. En Marina, dankjewel voor je inspirerende toespraak. We kunnen nu met elkaar in gesprek gaan aan de hand van deze vragen die op de beamer staan. Wat doet het met je als iemand oog voor jou heeft? En heb je tijdens de toespraak van Marina oog gekregen voor iemand? En hoe kan jij laten zien dat jij oog hebt voor een ander? We hebben een half uur de tijd voor. En aan elke tafel zit er iemand die gespreksleider is. Die herken je aan de badge. Misschien heb je al vragen gekregen tijdens de toespraak. Of krijg je doordat je met elkaar in gesprek bent een vraag. Er liggen papier en pennen op tafel, waar je het op kan schrijven. Dan haal ik het straks op. En dan zal Marina het straks beantwoorden. Hebben jullie zin in koffie en thee? Blijf lekker zitten. Het wordt zometeen voor je ingeschonken. En ik wens jullie een prettig gesprek met elkaar.